Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 48, vers 6. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van zonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste, tweede en ook het vijfde vers. Lof zij de God van Israël. Ondertussen zijn er drie collecten. De eerste is voor de zending, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, jong en oud, het mag ons best wel even verwonderen dat we hier in vrede en rust bij elkaar mogen zijn om op maandag 25 december stil te staan bij het kerstevangelie. We leven in een wereld waarin het helemaal niet vanzelfsprekend is dat mensen die goede boodschap mogen horen. In islamitische landen mogen christenen amper samenkomen en worden ze soms vervolgd en verdrukt. In andere landen is er geen plek en geen ruimte voor dat evangelie van de gekomen zaligmaker. En wij mogen in dit land, wat niet meer naar God vraagt en waar de regering bijvoorbeeld ook amper rekening houdt met Gods geboden, nog in alle rust samenkomen om ook op deze maandag zomaar een poosje stil te staan bij dat evangelie van de geboren zaligmaker. Wat is kerstfeest? Kerstfeest is dat er 2000 jaar geleden in Bethlehem een kribbe stond en in die kribbe lag een kind en dat kind dat was Gods zoon. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En in die geboren koning zien we de werken schitteren, niet van mensen, want die zijn tot allerhande boosheid en vuiligheid in staat. Maar in die geboren koning, in het kind, zien we de werken schitteren van de drie enige God. God de Vader die zijn zoon zond, wat een wonder. En God de Vader een welbehagen heeft gehad om in deze verloren wereld zijn zoon te sturen. En ook die boodschap van de zoon te laten prediken. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dat die boodschap doorgaat eeuw in, eeuw uit. En dat die boodschap aan de deur en aan de poort van uw hart wordt gelegd. En dan leggen wij die zalig maken voor uw voeten, opdat u er begeerte aan zou krijgen om deze heilige tot koning uit te roepen in uw leven. Wat een wonder van God de Zoon, dat hij van eeuwigheid zich bereid stelde om af te dalen, niet naar een mooie aarde met een paradijs waar alles in harmonie is. Nee, dat hij wilde afdalen en de menselijke natuur wilde aannemen in een verloren wereld die helemaal naar God en naar zijn Zoon niet vraagt. God de Zoon daalde af. Hij werd wat hij niet was, namelijk mens. En zo heeft God zijn heilsboodschap gestalte gegeven in deze wereld. Het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Je kon naar hem luisteren. Je kon de zaligmaker aanraken. Je kon hem een hand geven. Je kon naar hem toe gaan. En zo ook worden zondaren vandaag genodigd om naar deze heiland toe te gaan. Onbekeerde zondaren, ga toch naar deze heiland en vraag of hij u de weg wil wijzen, want alle andere wegen ze brengen u naar een eeuwig verderf. Zondaren die lopen met hun schuld en met hun verlorenheid en met raadsels in deze wereld, rust niet in uw raadsels, lieve vrienden, want daar komt u ook nog voor eeuwig mee om. Ga naar deze zaligmaker, hij alleen kan u redden en hij alleen is de zaligmaker van zondaren. Alleen in hem is het leven en buiten hem zult u geen leven bespeuren, ook niet in uzelf. En kinderen Gods, wat hebben we nodig om elke keer weer opnieuw die grote heilsfeiten te doordenken en te doorleven en daaruit te mogen leven. Kerstfeest, Pasen, Goede Vrijdag, dat zijn de heilsfeiten, dat zijn de gegeven waar de kerk Gods opgebouwd wordt, want het is de enige naam en de enige zaligmaak door de welke wij moeten zalig worden. Er blijft in het licht van de eeuwigheid echt niets anders over dan die gezegende middelaar Gods en der mensen. Jong en oud, bedenken toch, we gaan sterven, we gaan eenmaal God ontmoeten. En dan komen er voor de troon van God twee soorten mensen. Aan de ene kant rijke mensen in zichzelf die van alles en nog wat meebrengen, maar die door God worden afgekeurd. Ik heb u nooit gekend. En aan de andere kant straatarme, goddeloze zondaren die niets anders van zichzelf hebben dan zonde. Alleen die worden vrijgesproken. En waarom? Om de gerechtigheid van de middelaar. Alleen maar leunen en steunen op zijn bloed en op zijn gerechtigheid. Op die geboren koning. Wat een genade ligt daar in de kribbe. Ging dat al een beetje klemmen in ons leven? Kennen we de worsteling, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding? Buiten deze heiland kunt u God niet ontmoeten. En tenslotte wat een genade van de Heilige Geest die Maria overschaduwde. En die dat kind in deze wereld bracht. En die ook plaats maakt in het leven van schuldige mensen voor de geboren koning der Joden. En dan zien we ze gaan. De herders, Simeon, Anna, hebben dat koningskind aanschouwd. En dan horen we als die oude Simeon dat koningskind in zijn handen hebt. Nu laat, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. Want met die koning kun je sterven, met die koning kun je leven. We leren het in onze Heidelbergen. Wat is uw enige troost in leven en in sterven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken, Jezus Christus eigen ben. Dan wordt het kerstfeest in je leven gemeen. Ach, dan kun je het niet begrijpen dat die kolore, dat deze koning in de wereld is gekomen, dat hij arm werd, opdat hij velen door zijn armoede zou rijk maken. En laten we dan deze kerstdagen er maar bij bepaald worden, het werken van de drie enige God in het leven van zondige mensen. En daar gaan we nou ook vanmorgen weer eens een poosje bij stilstaan. Als we uw aandacht willen vragen, weer opnieuw, voor de 26e keer in mijn bediening hier in Amersfoort, voor het kerstevangelie, wat u vindt in Lucas 2, vers 6 en 7, waar we Gods woord aldus lezen. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Het gaat over de geboorte van de zaligmaker. Het woord is vlees geworden. En dan zien we in onze tekst in de eerste plaats de tijd, de dagen vervuld. In de tweede plaats de aard. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, wat daar gebeurt in Bethlehem. En tenslotte in de derde plaats de betekenis, er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. En het geschiedde. Kijk, dat staat in het eerste vers, kijk maar in je Bijbeltje. En het geschiedde. En dat vinden we dan ook weer terug in het 16e vers, of in het 15e vers, en het geschiedde. En in vers 6, vers 1, vers 6, vers 15. En het geschiedde. Hele belangrijke uitdrukking. Want dat bepaalt ons erbij dat het hier gaat om heilsgeschiedenis. Dat het gaat om dingen die echt waar zijn. Dat is geen vrome fantasie van Lucas. Dat hebben de apostelen niet bedacht of zo. En het is ook niet als een of ander mooi sprookje de wereld ingegaan, gemeente, waar wij arme mensen wat hebben aan een mooi verhaaltje, waar we dan wat moed uit zouden kunnen putten. Integendeel, gemeente, de Bijbelschrijver wil er de volle nadruk op leggen dat er 2000 jaar geleden dingen zijn gebeurd die van de grootste betekenis zijn. En het geschieden, heilsgeschiedenis. En als we dan eerst eens even stilstaan, zo bij dat zesde vers en het geschieden, als ze daar in Bethlehem waren, ze waren gewoond in Nazareth en door het bevel van die keizer Augustus, een man die leefde rond de jaarwisseling en die een lange tijd keizer is geweest, een heel belangrijk keizer in het Romeinse Rijk, die geeft een bevel voor een of andere belastingheffing en dan moest je je gaan registreren in je geboorteplaats. Dus Jozef en Maria gaan op bevel van die keizer Augustus naar Bethlehem. Ze hadden niet veel. Sommigen denken dat Jozef daar landerijen had gemeten, maar dat is allemaal fantasie. Het was een arme man die niet zo heel veel had, het was ook een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. De Romeinen hadden bepaald dat als je land had, maar ook je persoon moest worden geregistreerd. Dus ze gaan daar op weg om hun personen in Bethlehem, hun geboorteplaats, te laten registreren. Een soort burgerlijke stand werd er aangelegd. En Jozef en Maria komen in de burgerlijke stand van Bethlehem en daar staan ze dan te boek. Dat is de eerste beschrijving, later komt er natuurlijk een tweede en dan moeten die mensen belasting betalen en dan komt er een hoop oproer en weet ik wat allemaal meer, want dan zijn de Joden het niet mee eens om nou geld te geven aan die Romeinse onderdrukker. Maar het moet wel gebeuren, hier die eerste beschrijving. En zo komen Jozef en Maria dan in Bethlehem als ze daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Moet ook weer niet voorstellen dat Jozef en Maria daar hoogzwanger dan naar Bethlehem zijn gegaan. En dat ze dan, als ze daar binnenkomen, zegt Maria, nou krijg ik weeën en dan moet het kindje geboren worden. Ze zijn er in alle rust naartoe gegaan, ze zijn er aangekomen. Ze hebben een plek gezocht om te wonen en dan zijn ze er en dan wordt Maria's tijd vervuld, 9 maanden. En wordt het kindje moet geboren worden. En dan blijkt er geen plek te zijn om de bevalling uit te voeren. Zo is het gegaan en zo zijn ze daar in Bethlehem gekomen. Daar waren. En gemeente, gaan we eerst eens even stilstaan bij onze eerste gedachte, de tijd. En als we dan eens even zo naar dat 6e vers kijken. Wat heeft het dan in de eerste plaats lang geduurd voordat dat vrouwenzaad is gekomen? Want God had dat al beloofd onmiddellijk na de zondeval. Het zaad der vrouw. En het heeft heel wat eeuwen zo geduurd voordat uiteindelijk die koning is gekomen. Gemeente, daar moeten we eerst maar even nagaan. Als God werkt, dan kan het wel eens lang duren. Dan kan de Heer daar zo zijn eigen wijze bedoelingen wel eens mee hebben. Zo heeft de Heer in de huisgeschiedenis gewerkt. En keer op keer die belofte bevestigen, die belofte aangewezen en helderder gemaakt en duidelijker gemaakt. Het heeft wel heel wat eeuwen geduurd. En zo is het ook vandaag nog, gemeente. Gods volk is niet zomaar ineens in de hemel. Wel nee, gemeente. Ze worden door Gods genade gegrepen. Ze worden door God stilgezet. En dan begint de strijd. De oude mensen zeiden vroeger wel welkom in de strijd. En zo wandelen ze weg over deze wereld. En de Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zo wandelden Gods kinderen door deze wereld. Uitziende naar die dag dat de koning zal verschijnen op de wolken van de hemel. En hen zal toeroepen, komt in, gij gezegende mijns vaders. Het heeft lang geduurd. In de tweede plaats. Wat is er ook een geweldige tegenstand tegen dat kind gekomen. En tegen die belofte. Dat begint al onmiddellijk na de zondeval. En dan horen we van Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. Want Abel, dat was de linie. En dan voelt u wel, Kaïn moet van die Abel en van al die godsdienst van Abel niks hebben. Kaïn blijkt een instrument in de hand van de vorst der duisternis. Maar de Heer zorgt voor een nieuwe zoon bij Adam en Eva. En zo gaat dat verder in de huisgeschiedenis. En dan zien we dat de farao probeert dat volk der Joden uit te roeien. En weer verderop in de huisgeschiedenis horen we van een koningin Atalia. Die probeert al de nakomelingen van David uit te roeien. En zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan met het benoemen van allerlei mensen die zich gekeerd hebben tegen dit koningskind. En de geboorte ervan. Nou gemeente, het is ook vandaag nog zo. Kijk, als u leeft zoals u geboren bent, dan heb u rust. Ja natuurlijk, dan heb u rust. En de duivel die zegt, kijk, hier heb u wat geld, hier heb u een huis, hier heb u een auto. En dat komt allemaal best wel goed, maar hier heb u nog wat godsdienst. Dat kan er ook nog bij hoor, want de Satan weet heel veel van godsdienst af. En zo heeft de mens rust, zo heeft hij het fijn, zo heeft hij het heerlijk. En zo heeft hij een heel aangenaam leven. En God nou in je leven komt. Die koning in je leven wordt geboren. Nou, dan begint de strijd. En dan komt er geweldig veel tegenop. Dan krijg je in ieder geval de duivel tegen. En de duivel die van alles probeert wijs te maken. En die zegt, zou het wel echt zijn? Zou die koning wel geboren zijn? Zou die wel komen? En noem allemaal maar op. Nou, u kunt de ene vijand naar de ander kunt u tegenkomen. En ze hebben allemaal wat. Je hart heeft wat en de duivel heeft wat en de wereld heeft wat. En iedere keer weer opnieuw gaat het erom om die koning en om het heil van die koning tegen te houden. Heb je er ook al mee te maken in uw leven? Wat kan het soms lang duren? En wat kunnen die tegenstanders soms verschrikkelijk zijn? Ze meppen erop los en ze ontzien niks. Want de duivel die doet 2 dingen, gemeente, liegen en in de tweede plaats verwoesten. En dat is het enige wat hij kan, dat is ook het enige wat hij wil. En zo gaat die belofte in deze wereld, omringd dus door tegenstand. Maar de dichter zingt, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En dan nog eens naar onze tekst kijk, en het geschiedde als ze daar waren. He, daar staan die twee mensen, Jozef en Maria. En Maria draagt de koning in haar ziel, in haar lichaam. De zaligmaker. Wat heeft het lang geduurd? Wat is het tegenstand geweld? Als het kindje geboren is, dan komt gelijk Herodes in de benen en die wil al de kinderen van Bethlehem vermoorden. Ook weer de duivel die bezig is. En ze moeten gauw naar Egypte, want anders is dat kind niet veilig. En in de derde plaats, als we dan nog eens alles zien. Dat heeft God wonderlijk gezorgd. Ja, die Romeinse keizer die moet een bevel maken. Hij doet dat voor zijn eigen eer en voor zijn eigen schatkist. Maar God heeft een andere bedoeling. En hij maakt een bevel zodat die twee simpele mensen uit Nazareth naar Bethlehem gaan. Dus die, God die zorgt dat die keizer een bepaald besluit neemt. God zorgt ook dat die twee mensen, in tegenstelling tot de meerderheid van die mensen, want die Joden die waren natuurlijk helemaal niet eens met die Romeinen. En je kreeg natuurlijk toen er zulke bevelen waren van die keizer. Ga jij naar die geboortestad? Nee, ik niet hoor. Ik piek er niet over. Denk je dat ik naar die Romeinen luister? Je had hele opstanden tegen de Romeinen. En dus het was heel begrijpelijk dat een heleboel van die Galileërs die deden daar gewoon niet aan mee. En wat staat er hier nou in onze tekst? Ik lees in dit gedeelte, Jozef ging ook op van Galilea. Hij gaat wel. In tegenstelling tot een heleboel anderen gaat hij wel. En gemeente, wat heeft de Heer er dan wonderlijk voor gezorgd? Die keizer moet beslissingen nemen, Jozef en Maria die gaan. En zo komen ze dan in Bethlehem. Want dat had de profeet gezegd. In het oude verbond tegen Bethlehem Ephrathah, daar staat gij klein om te wezen. Onder de duizenden van Juda uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Heerlijke gedachte hoe de Heer nu ertoe alles ertoe bijbrengt. Zodat die twee mensen, dat die Messias in Bethlehem geboren wordt. Het woord gaat in vervulling. En het geschiedde als het daar waren, dat de dagen vervuld worden dat zij baren zou. Gods woord gaat in vervulling. Gemeente, laten we daar ook op letten. In ons leven. Laten we niet in de eerste plaats zeggen wat een mens allemaal voelt en ervaart. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Maar het is niet het allerbelangrijkste. Gaat er ook niet om wat de mensen nou allemaal vinden, gemeente. Het gaat erom dat God zijn woord geeft. En dat God dat woord ook vervult. En Gods kerk kent een leven bij dat woord. Hè, bij dat geschreven woord. Ik heb al meer gezegd. Groot dat je geschreven Bijbel hebt. Een Bijbel op papier. Zorg dat die Bijbel in je hoofd komt. Die geboortegeschiedenis. Maar het wordt het grootste wonder. Dat het woord komt in ons hart. Het hart van Lydia ging open. Toen ging dat woord naar binnen. En als dat woord naar binnen gaat, gemeente, dan vergeet je het nooit meer. Dan doet dat kracht. En dat is het derde wat we bij onze eerste gedachte zien. De tijd waarin dat kind wordt geboren. Het heeft lang geduurd. Er is geweldig veel tegenstand. De Heer heeft wonderlijk geleid en gezorgd tot op het allerlaatste toe. En tenslotte, wat hebben de gelovigen uitgezien? Naar dit kind? Nee, niet iedereen. Nee, dacht u. Dat Kain uitzag naar die kind, in tegendeel, daar had hij geen belangstelling voor. En Abel wel. En daarom bracht hij een ander offer dan Kain. En Jacob, wat heeft hij op zijn sterrenbed getuigd? Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En zo zouden we een hele rij gelovigen uit het Oude Testament kunnen noemen. Jesaja, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam. Wonderlijk raad, sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Die koning wordt beloofd. Die koning zal eenmaal komen en de heiligen in het Oude Verbond hebben er naar uitgezien dat ze die koning mochten aanschouwen. De oude Simeon had zelfs een belofte van God ontvangen dat hij die zaligmaker met zijn eigen ogen zou zien. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En gemeente, dat is nou ook weer zo'n hele fundamentele trek in het leven der genade. We kunnen van alles verlangen. De een die zegt, nou, ik verlang ernaar dat ik een mooie preek hoor. Een ander zegt, ik verlang ernaar dat ik een bepaalde bevindingen mag hebben. En weer een derde zegt, nou, ik verlang ernaar dat ik nou eens blij mag zijn. En dat ik nou eens fijne, gevoelige, mooie dingen zal horen. Weet u waar de kerk des Heren om gaat? Waar de Heer dan voortdurend weer plaats voor maakt. En wat Gods kerk al elke keer en elke dag weer opnieuw moet leren. Er wordt plaats gemaakt voor dit kind en voor die koning van de kribben. En dat hebben de gelovigen in het Oude Testament geleerd en beleden. Dat begon al bij Adam en Eva. Ze zagen uit naar de kom van dat vrouwenzaad. Dat was de grondtoon van het leven van Abel. Dat was ook waarom Rut die keuze deed voor Moab, voor Israël en voor de God van Israël. Want daar zou eenmaal een verlosser geboren worden die ze in Moab niet hadden. En dat was het waarom er in het Oude Testament van die mensen zijn geweest die uitzagen naar deze heil. Want het is de enige hoop in een verloren wereld en voor verloren mensen. Gemeente, dat is dus de vierde gedachte. Kent u ook dat uitje, dat verlaat? Ben u nou ook zo naar de kerk gekomen vanmorgen? Heere, mag ik nou iets horen van dat kind, van zijn schoonheid, van zijn beminnelijkheid, van zijn dierbaarheid. Want het is zo hopeloos in mijn leven. Want dat hoort er altijd bij, hè. Vergeten we wel eens, dat als zouden we recht ergens op hebben, als zouden we het waard zijn dat God naar ons zou omzien. Dan kom je o zo vaak bij jezelf tenminste tegen. Je preekt toch netjes, je probeert het keurig voor te bereiden. En dan heb je toch een soort waardigheid dat God eigenlijk wel verplicht is om. Nou, God is niks verplicht. Maar er is wel een diep verlangen. En als dat diepe verlangen wordt vervuld, dan kun je het niet klein krijgen dat God elke keer weer opnieuw wil komen. En dat die gezegende middelaar waarde krijgt in zijn persoon, gemeente. Want daar gaat het kerstfeest over en daar gaat het heil over, altijd in de eerste plaats. Over de persoon van de middelaar, over de persoon van de Heer Jezus. Want buiten die persoon is er echt helemaal niks te vinden in deze wereld. En in de persoon liggen de weldaden. En daarom wordt Gods kerk gefundeerd op die persoon, op die enige naam onder de hemel, door de welke we moeten zalig worden. Misschien zegt u, ja, als ik al wist dat mijn zonden waren vergeven, dan kon ik wel sterven. Ik wil niet met u ruilen. Een ander zegt, nou, als ik wist dat ik verzekerd was van mijn aandeel enzovoort. Ik heb er helemaal niets van behoefte aan. Weet u wat u moet weten? En wat u grondig en juist moet weten? Dat u deze zaligmaker hebt leren kennen. En door het geloof hebt mogen eigenen. Dat u zich met hem hebt verenigd. Dat horen we te weten. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want daar zal het over lopen. Als we eeuwig God gaan ontmoeten. Ligt voor wiens rekening liggen we nou uiteindelijk? Voor de rekening van onszelf of voor rekening van een ander? En daar gaat het om, gemeente. Jong en oud. Zullen we het nooit vergeten in ons leven. Dat wonder van wederbarende genade brengt bij de persoon van de middelaar, bij deze heil. Nergens anders is er ook maar iets van grond voor de eeuwigheid te vinden. De tijd van de geboorte, lang verwacht en uitgezien naar zijn komst. En in de volheid des tijds is hij gekomen, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dat brengt ons als vanzelf bij onze tweede gedachte. De aard van zijn geboorte. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 132 en daarvan het 11e vers, 132, het 11e vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en zij baarde. 9 maanden is Maria zwanger geweest uit de Heilige Geest. En na die 9 maanden wordt dan het kindje geboren. Niet een kindje met een bijzondere stralenkrans om zijn hoofd. Niet een kindje wat door zijn geboorte en door zijn aanzien een geweldige indruk heeft gemaakt, gemeente. Nee, gewoon net als alle andere kinderen, maar wel een jongetje. Dat is heel belangrijk. Ja, natuurlijk een meisje met een jongetje. En dat is het eerste signaal. Hè? Dat de Heer zijn belofte vervult. Want het zou een zaad der vrouw. Het zou de leeuw uit Juda stam. Het zou de knecht des Heeren zijn. En vandaar dat het een jongetje is. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. De eerstgeboren. Dat is ook al even belangrijk dat dat er staat natuurlijk in de Bijbel. Want dat betekent dat daarvoor geen andere kinderen zijn geboren. Maria is dus nog jong, op jonge leeftijd, een jaar of 16 waarschijnlijk. En bovendien, het kan dus niet zo zijn dat het door mannelijk toedoen is geboren. De eerstgeboren uit de Heilige Geest. Later in het evangelie, bijvoorbeeld bij Johannes, komt dat nog wel weer terug. Want dan zeggen de fariseeën en de schriften tegen de Heer Jezus. Maar wij zijn niet geboren uit hoererij. Met andere woorden, uw afkomst die deugt niet. Zo waren de mensen. Dat is nou de brutaliteit van het ongeloof. Die heeft geen enkele boodschap aan deze zalig maken. En die zegt, wij zijn niet geboren uit hoererij. Dan ben je een stuk beter dan het kind. Heb je dat kind ook helemaal niet nodig. Dat is de brutaliteit van het ongeloof. Het ongeloof wat altijd nee zegt tegen God. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. Daar is ook weer allerlei verschil van mening over onder de verklaarders gemeente, hoe we dat nou precies moeten uitleggen. Het kan zijn dat het een gebruikelijk ritueel is bij een geboorte, dat zo'n kind werd gebakerd naar de inzichten, de medische inzichten van die tijd. En dat dat voor de gezondheid van zo'n kind goed was. Dat kan, ik weet het niet. Andere verklaarders zeggen, wond hem in doeken, dat wijst ook op de nederigheid waarin de Heer werd geboren. Doeken, zomaar wat doeken die bij de hand, geen kleren, maar doeken. En weer andere verklaarders die zeggen, wond hem in doeken, dat was, daar ligt een gedachte in, en dat vond ik eigenlijk wel een mooie gedachte, dat Jozef dit kind accepteert. Hij zorgt ervoor, hij accepteert dit kind. En hij heeft dit door de Heilige Geest gezocht, en Jozef aanvaardt het. En in die aanvaarding door Jozef ligt natuurlijk ook dat hij is onderwezen door de engelen, en hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die twee mensen, Jozef en Maria, hebben me verwonden naar het kind gaan kijken. En zo hebben ze dat kind ingewikkeld in doeken. Daar hebben de engelen ook heel verwonderd naar staan kijken. Komen we zo nog wel even op. En dan staat er tenslotte nog iets. En legde hem neder in de kribbe. Nou, dat woordje kribbe, dat heeft voor ons besef wel iets moois, hè. Een kribje. Stalletje, een kribje, een lampje, een kaarsje, een kerstje. En dan nog wat mooie dingen erbij. En voor je het weet, dan heb je een geweldig romantisch gebeuren. Waar we allemaal in deze tijd van het jaar met lange nachten wel een beetje behoefte aan hebben. Vandaar dat dat kerstfeest ook zo in de belangstelling staat. In de wereld en in de godsdienst en in de kerk. Want ja, het is donker en je hebt, het is een nacht donker. Je voelt je niet altijd even prettig. En dan is het natuurlijk wel prettig als we een ideetje hebben over een kribje en iets moois en wat zonlicht en wat licht en al dat soort dingen meer gemeente. En vaak zitten we zo ook aan het denken. En dan wordt kerstfeest ongeveer het belangrijkste feest. Pasen, ja, dat is in de voorjaarstijd, dus dan heb je allemaal dan is het wat langer licht en zo. En wat minder romantiek bij. En zo mengen we dat dan door elkaar. Alle romantiek gemeente gaat door deze uitdrukking wel een streep doorheen. Dat moeten we even onthouden. Want een krib, eigenlijk staat er een veel harder woord in de oorspronkelijke taal, zeggen de verklaarders. Er staat zo'n beetje een voerbak voor beesten. Kijk, de Heer werd geboren niet in een paleis. Ook niet in een gewoon huis. Maar op een plek waar een kribbe een voerbak voor een beest was. En door de omstandigheden leggen ze dan dat kind maar in die voerbak, want iets anders is er niet. En dan wijst die kribbe erop, gemeente, op de nederige geboorte van de middelaar. Hij kwam uit de hemel en hij lag in de kribbe, in een voerbak. En dat dit nu nodig was, om schuldige en zondige mensen te redden. een zaligmaker die zich boog en zich vernederde. Paulus zegt later in de Korinthebrief: en gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij die rijk was, arm is geworden, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Dat staat in de Bijbel. Opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Nou ligt die zaligmaker daar in die kribbe, in diepe vernedering, opdat nou arme, schuldige mensen door deze armoede zouden rijk worden. Daarom ligt hij in de kribbe. Omdat het kerstfeest de eerste stap is in zijn vernedering, in zijn grote arbeid die hij verricht om zondaren zalig te maken. En dan gaan we er dus even over nadenken, over dat eerste stukje van vers 7. Kom zo nog wel bij, en dat er lieden geen plaats was in de herberg. Dit gaat over de aard van zijn geboorte. En als we dan nog eens kijken, dan mogen we ons er best wel over verwonderen. Dat is het eerste. Want in het Oude Testament had je de tabernakel, en dat weet u allemaal. En die tabernakel, er lag een verzoendeksel. En bovenop die tabernakel, daar stonden de engelen. En die engelen keken voortdurend op dat deksel. En hoe kan nou een wet die vloekt, die eist, hoe was er nou toch verzoening nodig met God voor schuldige mensen? Dat wisten de engelen niet. Dat wist alleen God. En gemeente, dat grote raadsel, dat wordt nu in de geboorte van deze heiland ontraadseld. Gods zoon is mens geworden. De menselijke natuur aangenomen. Hij was God en hij bleef God. En hij werd mens. Dat is de eerste boodschap van kerstfeest. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus is hier op de aarde gaan wandelen. Heeft hier op de aarde gesproken. Heeft handen, voeten, een lichaam net als alle andere mensen. En dat was nou nodig om zondaren te kunnen redden. Er eerst geboren zo en wond hem met doeken en legde hem neder in de krib. In alle opzichten heeft de Heer een ware menselijke natuur aangenomen. Om zondaren te redden en om het verlorene te kunnen zoeken. Hij bleef God. Hij was ook verbonden aan God. Hij is de tweede persoon in de heilige drie-eenheid. En hij werd mens. Hij werd verbonden met het menselijke geslacht. En dan niet het geslacht zoals dat was voor de zondeval. Adam en Eva en de staat daar rechtuit, die geen last hadden van pijn en geen last hadden van honger. En die een leven leidden in harmonie met hun God en met hun schepper. Nee, de ontluisterde menselijke natuur. Dus de menselijke natuur zoals die geworden is door de zondeval. Met honger. Met pijn, met verdriet, met allerhande ellendigheid. Behalve de zonde. En daar ligt nou een zondeloos kind in de kribbe. Die alle gevolgen van de zonde draagt en op zich neemt. Paulus zegt later in de Korinthebrief: hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij worden, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wonderen. God nou een heilsweg heeft uitgedacht. En daar in de eerste plaats zijn eigen zoon voor heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het wonder van God de Vader die zijn zoon gaf. En die deze weg uitdacht. Paulus zegt er later, want de wijsheid Gods, de kracht Gods. Ziet u gemeente, dit kerstevangelie, dat komt niet bij mij en bij u vandaan. Dat denken we wel eens. Het heil, dat komt niet bij mensen vandaan. Oh, ik heb er zo'n begeerte naar. Nou, oh, ik wel negen meer. Dat komt ook bij God vandaan. En God laat dat preken. En God laat dat bekendmaken. Maar het is altijd bij God vandaan komt dat. En dat krijgt gestalte in die kribbe van Bethlehem. In die persoon van de middelaar. En nou in de tweede plaats. Daar wil ik ook graag iets van zeggen. En vooral daarvan zeggen. Wat voor kind ligt er nou in de kribbe? Ja, God en mens in één persoon. Het woord is vlees geworden. En als die herders daar nou komen. Als Simeon en Anna dat kindje nou zien in de tempel. En Jozef en Maria. Ik zei net al, dan zien ze niet een of ander heel bijzonder kind met een hele bijzondere huid en met een bijzondere stralenkrans om het hoofd en met bijzondere haren en met die al gelijk kon praten en weet ik wat allemaal meer. Dat soort fabeltjes worden verteld in de Rooms-Katholieke Kerk. En dan krijg je van die plaatjes met de heer Jezus in een kribbetje met een stralenkrans om zijn hoofd en dat het allemaal geweldig zichtbaar zou zijn. Nou gemeente, bij die kribbe, daar zien we diepe armoede. Daar zien we een kindje net als alle andere kinderen. Daar valt er voor ons lichamelijk oog bijna niks te bespeuren. Vandaar dat die mensen naar Bethlehem er ook helemaal niet naartoe zijn gaan. Die hadden al eerder een bevalling gezien natuurlijk. Ja, om dan naar zo'n kindje in Bethlehem te gaan. Nee, wat zou je daar nou toch zoeken? Nee, dat wisten ze wel. Een jongetje geboren bij Jozef en Maria. Nee, nou daar gaan wij verder niet naartoe. Dus dat kind heeft geen lichamelijke heerlijkheid in de eerste plaats. En toch zijn die herders gekomen. En toch zijn die wijzen uit het oosten. Waarom? Nou, dit kind, die eerstgeborene. Oh, daar schittert in die stal. Daar schittert een geestelijke realiteit. Een geestelijke werkelijkheid. Is daar in deze wereld gekomen en wat is de inhoud van die geestelijke werkelijkheid? Wel, Johannes zegt, het woord is vlees geworden. En op een andere plaats horen we, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hier ligt de middelaar Gods en der mensen, zegt onze Heidelberg, dat hij onze middelaar is die met zijn onschuld, onze schuld voor God heeft bedekt. En we dan nog eens opnieuw naar die kribbe kijken, gemeente. Hoe hebben de engelen ernaar gekeken? Gaan we vanmiddag bij stilstaan. We de engelenzang gaan overdenken. Wat die engelen hebben gezongen. En van ze hebben gejubeld op de velden van Efrata. Hoe hebben de engelen ernaar gekeken? Hoe hebben de herders ernaar gekeken? En wat is er in deze kribbe te zien, gemeente? Nou, daar ligt nog alles in. Daar ligt een zaligmaker voor schuldigen. Daar ligt de koning voor ellendigen. Daar ligt een heiland in deze wereld. De enige heiland. Dat is niet Mohammed of weet ik veel wat voor mensen we ook allemaal kunnen bedenken. Hier ligt de heiland. De heiland. Die uit de hoge hemel neerkwam. Zeer diep te willen buigen. Tot in de angst der hel. En is in deze wereld gekomen. Dan schittert daar in die kribben. Nou, laat ik het een paar dingen zomaar noemen. De volkomen gewilligheid van deze koning. Maar gemeente, daar zitten we nou allemaal een beetje mee te tobben. En dan denkt de mens van nou, ik wil wel bekeerd worden. Maar ja, helaas, ik ben nog niet bekeerd. Dus, ja dus. Nou, dat ligt dan aan God. Dat zeggen we niet, maar dat denken we dan automatisch. Nou, vergeet dat nou eens een keer. Als er één gewillig is, dan moet u naar die kribbe kijken. Hij was in de hemel en hij kwam naar de aarde. Hij werd niet geboren in een paleis, maar in een stal en in een kribbe neergelegd. Hij ging geduldig die weg van de kribbe naar het kruis. En nooit is er één zonde over zijn lippen gekomen, in zijn hoofd opgekomen. Wie overtuigt mij van zonde? Volkomen gewillig. Om daar die weg te gaan van de kribbe naar het kruis, om daar de zaligmaker der wereld te zijn. En in dat licht gemeten zouden we wel diep, diep moeten schamen. En moeten zwijgen. Dat er nou die koning ligt in de kribbe. Voor zondaar. Voor verloren, voor ellende. De gewilligheid van deze heiland. Ook vandaag nog in de verkondiging van het heilige evangelie. Voor onwillige mensen, zeker. Want dat is ook zo waar, gemeente. Een mens van nature. Die heeft aan alles behoefte, behalve aan deze heiland. Dan loopt hij gewoon straalaan voorbij. Dan heeft hij geen enkele belangstelling voor. Ja, een kindje, net als in Bethlehem, weten we, komen we zo nog wel op. Dat voor hen lieden geen plaats in de herberg. Waar we nog iets over denken. Daar ligt die zaligmaker, de menselijke natuur aangenomen. Hij was God en hij werd mens. God die mens geworden is. De mens Christus Jezus, Paulus. Hij heeft Timotheus nooit vergeten, nooit. En Johannes zegt het ook, nooit vergeten. Hij is de mens geworden en hij heeft onder ons gewoond. En waarom is dat nou zo belangrijk? Als we nog eens kijken, dan zien we in die kribbe gepastheid. Gewilligheid, gepastheid. Want er ligt nou een zondeloos kind. Hij wordt wel beladen met zonde. Dat zegt Paulus, wordt tot zonde gemaakt. Vanaf zijn geboorte, hoor, gemeente. Maar hij heeft nooit één zonde zelf gedaan. Hij is helemaal rein en zuiver. En dan wordt die hele last van de zonde op hem gelegd. Later zegt Johannes de Doper, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, op zich neemt. Hij heeft geen enkele zonde, dus dat is nou een blank kind in een zwarte wereld. Gisteren dominee van Eckenveld er ook over, licht en duisternis. En dan komt hier nou ook in die kribbe weer, weet, in de nacht geboren, ja, er zijn de nacht en de doeg, pikdonker in de duisternis en in de verlorenheid, staat deze kribbe. En in die kribbe is nou licht. Die kribbe is nou een gepaste zaligmaker. Voor een schuldig, verloren, ellende, rampzalig mensenkind. Gepastheid. Een volkomen gepaste middelaar. Voor een ellendig, voor een schuldig, voor een verwerpelijk mensenkind. Dan vindt u alles in deze kribbe wat u nou nodig hebt. Echt, er is in deze heiland geen gebrek. Er is geen tekort. Kijk, we hebben het voorbeeld van Jozef en die had schuren in Egypte. En er zat allemaal koren in. En toen ging Jozef dat koren uitdelen. Mensen natuurlijk blij en noem allemaal maar op. Want ze hadden weer te eten. Maar die kuren van Jozef die zijn een keer leeg geraakt. En toen was het op. Maar die schuren van koning Jezus, gemeente, raken nooit leeg. Hij deelt uit geloof voor ongelovigen, hoop voor hopelozen, redding voor reddelozen, zaligheid voor rampzaligen. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. U denkt toch niet dat er tekort is in deze kribbe? U denkt toch niet dat er tekort is in deze heiland? Bij ons is alleen maar tekort en daar alleen. Ja, dan zou u zeggen, de mensen zullen toch wel bij die heiland komen. Heel Bethlehem zal toch wel aankomen. Er komen de vaders, de moeders, de kinderen, weet ik wat allemaal meer. De mensen van de kerk, de mensen van de synagoge, de leidslieden. Die allemaal wel met verwondering bij die krib hebben gestaan. Want dat was nou de realisatie van de belofte. En ze komen niet. En waarom nou niet? Gemeente, omdat ze er geen behoefte aan hebben. En daar zit steeds het punt gemeend. God legt in zijn gewilligheid, in zijn gepastheid, die zalig maken neer in de kribbe. En weet u wat hoogmoedige mensen nou zeggen? Kom volgende week nog eens terug. We zullen er nog eens over nadenken. En we hebben er goed naar geluisterd. Maar we dachten zo bij onszelf. En we hadden dat is gedacht en dit is gedacht. En ondertussen hebben we die zalig maken niet nodig. En waarom nou niet? En als je bij die kribbe komt, dat was nou het punt. Geen behoefte en in de tweede plaats geen zin om te buigen. En als je bij die kribbe komt, dan ga je buigen. Echt, iedereen die bij die kribbe komt, die buigt. Die raakt verwonderd. En die zegt, heren, dat u nou naar zo'n walgelijk schepsel als ik ben wilde opzien. En ben u nou een walgelijk schepsel? Of hebben we onszelf altijd nog weer net een tikkeltje beter zien dan iemand anders. En zit het daar niet vast, gemeente. Het gaat over de gepastheid van deze heiland. Gewillig, gepast en dan kijken we nog een keer in die kribbe. Ja, eerstgeboren zoon. En later zal die zoon zijn weg gaan door deze wereld en dan groeit hij op in Nazareth. Eerst bij zijn vader Jozef. Hij leert in de synagoge ook de wet en de Bijbel lezen en zo. En dat onthoudt hij allemaal. Hij nam toe in grootte bij God en bij de mensen. En dan tenslotte gaat hij leren de bergreden. En dan geeft hij zijn leven tot een rantsoen voor velen. Goede Vrijdag, Paas. Dat ligt allemaal in deze heiland begrip. Dat zien we als het ware al in de kribbe. Dat allemaal staat te gebeuren. Dat hij daarvoor nou naar de aarde kwam om te sterven. Een kind wat geboren wordt om te sterven. Dat is het enige wat komt om te sterven. En om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Dat is een mooie gedachte, onze kinderen. Waar krijgen we die voor? Nou, we zeggen, om te leven, te fijn leven mag hebben. Dat zal groeien, zal bloeien. Hier ligt een kind dat komt om te sterven. Ja? Niks anders dan om te sterven. Om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En dat dit kind zal sterven. Zien we in deze kribbe de fontein geopend, de volkomenheid. De gewilligheid, de gepastheid en de volkomenheid. In deze geboren koning gemeente, daar is nou geen enkele beperking. In die koning is geen krimp. En het geloof ook daarop mag zien. En ga je huppelen van zielenvreugd. Want waar hij komt, daar brengt hij alles mee wat nodig is. Daar is geen gebrek aan vergevende, verzoenende, bewerkende, vernieuwende, verzegelende genade. Is de fontein geopend tegen de zonde. En dat wordt nou naar de mate des geloofs omhelst en gezien. Maar helaas, velen zien er helemaal niks in volkomen. Nou nee hoor, die hebben genoeg aan de wereld en wat de duivel hen allemaal wijs maakt. En anderen zeggen, nou we komen volgende week nog eens terug, want we dachten zo bij onszelf, we hebben dit gehoord en dat gelezen. Soms ook godsdienstige mensen, die hebben hier ook een hoop last van gehad tijdens een omwandeling op aarde. Maar weet u, arme mens, straatarme mens, je zult er niks meer overhouden in zichzelf. Die van heel hun leven moeten zeggen dat het een samenknoping van ongerechtigheden is. Die zijn nog van harte welkom bij deze koning die hier ligt in de kribbe. Daar is er nou juist voor gekomen, want er staat in de schrift dat hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En dan komen ze allemaal één voor één binnen in die kribbe. En bij die koning. En dan gaan ze aanschouwen. En wat ligt er dan een genade in die geboren koning? Hij is de middelaar, er is vergeving, er is verzoening, er is verzeerd. Alles wat nodig is. Die koning heeft geen gebrek hoor. Die koning heeft een overvloed. Voor arme mensen. Voor schuldige mensen. En dat het geloof nou is wat beoefend wordt. En het geloof die koning mag omhelzen. Want dat is geloof. Dat is gelovig gemeente. Dat is de Heer Jezus aannemen zoals hij zich aanbiedt. Dat is geloof. Geloven dat is gebruik maken van de Heer Jezus. En dat geloven dat moet niet waan zijn. Of dat moet niet namaak zijn. Dat moet echt zijn. En echt geloof. Dat is dat je in je totale reddeloosheid, verlorenheid en verwerpelijkheid en schuldigheid en walgelijkheid de toevlucht neemt tot deze heilige. En alleen maar rust en alleen maar steunt op hem. En nergens anders op. Dat is geloof. En het gaat altijd weer om dat echte geloof. Om dat geloof wat die zaligmaker nodig heeft. En nergens anders rust. En nergens anders ook maar iets wil en kan vinden. En als dan door het geloof die zaligmaker wordt omhelst, geëigend. En hij zijn weldaden in uw leven naar de mate des geloofs gaat verheerlijken. Oh, dan gaat die fontein open. En is het ook voor zo een. Nog redding. Nog reddeloze. Ook voor zo een vergeving. Voor zo'n schuldige. Ook voor zo een zo'n vuile nog vernieuwing. Dan brengt die weldoener ont bij de weldaden. En wat gaat dan die koning schitteren? Wat krijgt dat kind dan nodig? En wat ga je dan ook zijn lijdenswegen volgen? En mijn volgeling, een discipel. Van deze heiland, van dit koningskind. Een heerlijk kind in zijn gewilligheid, in zijn gepastheid. En in de overvloedige mate van zijn weldaden, in zijn weldaden. En dan tenslotte nog iets, en dat is het laatste, het is ook bijna tijd. Er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. Ja, hoe zat dat nou in Bethlehem in die tijd? Waren alle plaatsen dan bezet of zo? Nee, natuurlijk waren alle plaatsen niet bezet. Er staat zo nadrukkelijk hier voor hen lieden. Want stel dat er nu een groepje van 10 soldaten, Romeinse soldaten waren en die flink wilden betalen, best plek voor. Stel dat de een of andere rijke Joodse overste van een synagoge die ze ook komt inschrijven en zegt, is er nog een plaats? Oh, zeker, voor u is er nog wel een plaats, ook nog wel een hele mooie plaats waar u rustig kunt nadenken en in uw Bijbel kunt lezen en waar u dan uw godsdienstige dingen kunt doen, uw gebeden kunt opzeggen. Plek genoeg in Bethlehem. Maar weet u waar er nou geen plek voor is? En dat wil Lucas ons wel vertellen. Voor hen lieden. Voor zo'n timmerman uit Nazareth. Een vrouw die op een wat bedenkelijke manier zwanger is geworden. En dan een kindje, ja, wat dan geboren moet worden. Er was voor hen lieden in de herberg. Dus een plek waar je op een fatsoenlijke manier een kind kunt baren. Kunt op bevalling kunt brengen. Die was er niet. En dus moesten ze uitwijken naar een wat minder fatsoenlijke plek. En komen ze bij een kribbe terecht. Voor hen geen plaats. En dit is iets, dat zal Lucas ook verderop in zijn evangelie wel gaan uitwerken. Maar hier in deze uitdrukking vinden we al een, bij een van de verklaarders, las ik dat, hè. Dat is eigenlijk een uiting van de lijdensweg die hij zal gaan. Voor hen lieden geen plek. Jozef, maar voor dat kind geen plek. Dat nou de toestand is waarin een verloren wereld ligt. Er is voor alles plek. Er is voor alles plaats. Iedereen kan binnenkomen behalve die koning. En dat staat hier dus letterlijk. Hè? Hij staat aan de deur. En hij klopt, maar hij staat wel buiten ondertussen. Hij kwam in de wereld. En er was voor hem eigenlijk nergens plek. Zeker niet in de herberg, zeker niet op de plek waar hij op een fatsoenlijke manier geboren zou kunnen worden. En dus komen ze op een plaats terecht waar een kribbe staat en waar dat kind in gelegd wordt. Want één ding is ook zeker, God staat niet toe dat er geen plek is voor zijn zoon. En dan wordt hij dus geboren in de kribbe. En gemeente, dat is dus een hele indringende, een hele ernstige, maar ook een hele heilrijke gedachte. Voor hen geen plaats. Het evangelie wat God laat preken. Wat God laat verkondigen. Wat God laat bekendmaken. Is een grote gewillige. Waarin God ook waarachtig is. En hij zondaren zegt, zoek mij en leef. Voor het evangelie is bij de mens van nature geen plaats. Voor geld is plaats. Voor een mooie auto is plaats. Voor een gesprek over de aardse dingen, daar is ruimte. Je hoeft een verjaardagsvisite maar te hebben, of je hoeft bij elkaar te komen, of aardig, allemaal vanzelf. Dat is allemaal heel gemakkelijk en het is ook allemaal heel voor de hand liggend. En soms is dat ook nodig, gemeente, laat ik dat ook gewoon erbij zeggen. Het was natuurlijk ook nodig toen de Heer Jezus in het huis van Martha en Maria was, dat er wat eten werd klaargemaakt, maar wel op de juiste tijd. En dan zegt de Heer tegen Martha, Martha, gij ontrust en bekommert u om vele dingen. Maar één ding is nodig. We gaan nou eerst eens zitten. En luister nou eerst eens wat ik te zeggen heb, want ik ben de heiland, de zaligmaker. Dat is er voor dingen van de wereld, is het overal, ook op kerstdagen. Dat is nou die koning komt, geen plaats. En daarom gaat de Heer plaats maken. En doet de Heer dat? Nou, dat is eigenlijk door de krachtige werking van zijn geest. En hoe doet de Heer dat dan? Nou, dat heb ik u al meer verteld, hoef ik nou allemaal niet te herhalen. Op de onrust in je leven. Komt de droefheid in je ziel. Een onhoudbare droefheid. Een onhoudbare onrust. En die onhoudbare onrust en die onhoudbare droefheid, die brengt de mens bij de plek waar het van hem vandaan niet kan. Ja, niet kan. Dan sta je dus in de donkerte en in de duisternis. Kan niet meer. Opdat alle mond gestopt worden, zegt Paulus in de Romeinen 3 vers 9. En de hele wereld verdoemelijk zij voor God. En dat is niet zware taal, dat is gewoon Bijbelse taal. Als God in je leven komt, als de Heere plaats maakt voor zichzelf, gemeente, dan kom je onderaan de trap te staan en dan hoor je bij de slechtste van de slechtste, hoor je bij de boeven van deze wereld. En dat is een van de allerbelangrijkste dingen die we nooit moeten vergeten. In het evangelie gaat het over de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan gaat het over goddeloze, waardeloze, hopeloze mensen weer in hersteld worden in de gemeenschap met God. Daar gaat het om. Dat is kerstevangelie, dat is paasevangelie, dat is leidensevangelie. En dat moet nou voor het eerst En dat moet ook elke keer opnieuw worden geleerd. Dat God maar naar een goddeloos mens omziet. Die van zichzelf alleen maar kan zeggen. Het is niet goed. Het deugt niet. En daar waar dat nou erkend wordt. Dan komt de plek voor deze heiland. In de kribbe. Ze wegging in deze wereld aan het kruis. Daar komt de plaats voor een heiland. Die het verlorene zoekt. Hij maakt plaats. In de persoon van deze heiland gaat hij schitteren. En dan krijg je hem zo lief. In zijn vernedering. De weg die hij wilde gaan. En dan ga je begrijpen dat hij zegt tegen zijn discipelen voortdurend keer op keer. Indien iemand achter mij wil komen. Dus dat dien iemand mijn discipel wil zijn. Indien iemand door het geloof aan mij verbonden is. Die verloochent zichzelf. En neemt elke dag zijn kruis op. En volgen mij. Dat is het leven. Dat is het leven van een kruisdrager. Dat is het leven van iemand die wellicht door de wereld zeker niet begrepen wordt, door de duivel gehaat wordt en door God wordt bemind. En die in Christus een volkomen zaligmaker ziet. En die in deze heiland niet alles, maar die in deze heiland het leven vindt. Het leven voor zijn ziel, het leven voor zijn hart. Zulke is mijn liefste, o gij dochter van Jeruzalem, zulke is mijn zielenvriend. Zullen ken is mijn metgezel. En dan zie je die herders binnenkomen. Och, die mensen hebben daar gelegen op de grond. Ze hebben die koning geëigend. En ze huppelend van zielenvreugde weggegaan. Dat zijn de hemelburgers op de aarde. Dat zijn de mensen die eenmaal aankomen in de eeuwige gloria van God. En daar altijd zullen juichen. Van vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. En dan maakt de Heer vandaag ook nog plaats. Door de verkondiging van zijn woord. Daar begint het dus mee. Dat we dat woord ernstig en serieus nemen. Let daarop. Want er zijn een heleboel mensen die nemen dat woord helemaal niet serieus. Die leggen dat zo naast zich neer. Die onthouden dat ook verder niet. Het woord dat is al bijna weer weg. Terwijl ze in de kerk zitten of aan de koffie zitten is dat woord alweer weg. Maar waar de Heer werkt, dan ga je dat woord serieus nemen. Dan gaat dat woord betekenis krijgen. Dat is één. In de tweede plaats doet dat woord door Gods geest kracht. Dan lig je er ook s'nachts nog wel eens een poosje over na te denken. En dan doet dat twee manieren. Kracht in de ontdekkende en in de tweede plaats zaligmakende. Ontdekkende betekent dat dat woord u vertelt wie u bent en wie u blijft. En zaligmakende betekent dat het woord u tuchtigt en brengt bij de grote belofte bij deze heiland. En daar alleen heil is te vinden. En dat zijn de geheimen van het zalig worden, van het plaatsmaken. En tenslotte plaatsmaken. En dat is het leven van de kerk des Heren. Het leven van de kerk des Heren op aarde, dat is het leven bij de kribbe. En dat is het leven bij de koning. En dan kun je al Gods kinderen vragen, wanneer was nou voor het laatst? Dat die koning weer eens wat tegen je zei. Ja? Gewoon vanuit zijn woord wat tegen u zei. Nee, ik bedoel niet wanneer heb u voor het laatst de Bijbel gelezen, want dat is natuurlijk elke dag. Ik bedoel ook niet, heb u met iemand anders over de Bijbel gepraat? Dat is natuurlijk op zich altijd goed. Nee, wanneer heeft die koning in de perikel van het leven persoonlijk wat tegen u gezegd. Bijvoorbeeld, ik ben uw heil alleen. Ja, zegt u, maar dat is toch een beetje raar en dan raakt u toch van het pad af. Nee. Dat zijn nou de dingen die de Heer zijn kinderen leert. En dan krijgen ze steeds meer behoefte aan. Om er elke keer weer opnieuw te worden onderwezen door dit kind van de kribbe. En dan met heel veel walgelijkheid. Uit hun verlorenheid, uit hun reddeloosheid, uit armoede, hun vuiligheid, hun dwaasheid. Elke keer weer opnieuw gebruik te maken van deze heiland en van deze Christus. Van alles wat aan hem is gans begeerlijk. Jong en oud, groot en klein. Dat is nou het leven voor je ziel. Dat is nou de toekomst van de kerk. Paulus die jubelt ervan in de Filippenzen. Het leven is met Christus. En dan wordt sterven gewin. Amen. Slotzang gemeente Psalm 119 daarvan vers 83. 83 van 119. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.